onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 3 en 5, gemeente van Psalm 42. moment, zeg gemeente. We gaan luisteren vanmorgen naar de heilige wet van de Heere. We zingen aansluitend met elkaar uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt elang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt in Psalm 16, het zesde vers, nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw verstand, met geheel uw ziel en met alle krachten. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Te lezen uit de Heilige Schriftgemeente, uit het Nieuwe Testament, uit het Johannesevangelie en daarvan het 11e hoofdstuk. Ook een hoofdstuk, jongens, een geschiedenis die ook jullie kennen. Lazarus, Maria, Martha. We beginnen te lezen bij het 25e vers. We stappen halverwege het gesprek binnen. Het gesprek wat Jezus voert met Martha over de opstanding van de doden. Johannes 11, en we beginnen te lezen bij vers 25 en we lezen tot en met vers 45. Als onze jonge mensen ook meelezen, dan kun je gedachten er een beetje bij houden, jongelui. Johannes 11, vanaf vers 25. Jezus zeide tot haar, tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof je dat? En ze zeiden tot hem, ja heren, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging ze heen en riep Maria haar zuster heimelijk in het verborgen, zeggende, de meester is daar en hij roept u. En deze, als hij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. En Jezus nu was nog in de plaats, niet gekomen, maar was in de plaats waar hij Martha tegemoet gekomen was. En de Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende, ze gaat naar het graf, omdat ze al daar wenen, huilen. En Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. En Jezus dan, als hij haar zag, huilen, en de Joden die met haar kwamen, ook huilende, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide, waar heb gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. En Jezus weende, huilde. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? En Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was erop gelegd. En Jezus zeide, neem die steen weg, Martha. De zuster van de verstorvene zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. En Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zult zien? En ze namen de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. En velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. De meester is daar, en hij roept u. 3 gedachten. Een huilende Jezus, een verontwaardigde Jezus, en een roepende Jezus. Huilend, verontwaardigd en roepend. Ik kan de Heer om een zegen vragen. En we denken in het gebed aan mevrouw Anneke van Eyck, die deze week geopereerd wordt. En we willen ook dankzeggen voor het echtpaar de koning Dunselman, Hof van Waarder, die 6 oktober 50 jaar getrouwd waren. We denken ook met dankzegging aan Elze, Helena en Pieter Jan Hoogendoorn, die vrijdagavond een auto-ongeluk hebben gehad. En we danken de heren dat ze gespaard zijn, afgezien van een paar, zoals het er nu uitziet, kleine klachten. We denken ook aan Mariette Breugen. We bidden voor haar. En ook voor de familie Simon in verband met het overlijden van een jong nichtje. We willen ook in het gebed denken aan de gemeenteleden die eind van deze week hopen te vertrekken naar Roemenië. En ook willen we een zegen vragen over de verspreiding van de folder met Halloween. Dat dit mag bijdragen tot bewustwording hoe schadelijk dit gebeuren is. We gaan de heren bidden, gemeente. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw tent, uw huis, de plaats van het gebed. Wij komen tot u in de naam van uw lieve Zoon op deze morgen. Wat een wonder dat u een plek en een plaats hebt waar we ons hart mogen uitstorten voor u, die God die leeft. En dat u in Christus een horend oor hebt en ons ziet en aanschouwt op deze morgen hier in uw huis. We denken tegelijkertijd aan zoveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen, die de plaats naar uw huis niet wisten te vinden. En u bracht ons hier samen met onze kinderen, met een geopende Bijbel en een plaats waar u beloofd hebt, waar u daar wil wonen en wil werken in harten van mensen. Uw schepselen. U hebt ons goed gemaakt, naar uw beeld gelijk. Maar we belijden vanmorgen dat dat beeld in duizend stukken is geslagen. En wij belijden dat we dat beeld van u zijn kwijtgeraakt. En daarom vluchten wij op deze morgen tot hem, die u gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Een weg tot eeuwig behoud. Een weg tot vrede en tot rust. In een hart wat misschien vanmorgen opgejaagd en onrustig is. Wat een wonder dat u de deuren van uw huis vanmorgen hebt opengezet. En dat wij hier mogen luisteren naar de stem van u. En daarom bidden wij, open de hemel en kom naar beneden en spreek tot ons hart en vertroost en bemoedigt ons zoals u dat alleen maar kunt. Want wij belijden dat we in en van onszelf nietig en klein zijn, blind zijn, de weg niet weten, in duisternis dwalen. Lieve meester, laat vanmorgen uw licht schijnen door de Heer Jezus Christus, opdat wij straks naar huis mogen gaan. Dat ons hart vervuld mag zijn met hetgeen wat uit de hemel komt en ons aanraakt op deze morgen. Verdriet, pijn, teleurstelling, moedeloosheid kan zomaar het hart van vaders en moeders vervullen. En dat we hier in uw huis zitten, hopeloos, radeloos, uitzichtloos. En dat we aan de buitenkant misschien een glimlach hebben, maar van binnen is ons hart verwoest. Wij bidden om troost, wij bidden om vrede, we bidden om rust, om de weg te mogen gaan die u voor ons hebt uitgestippeld. Dat wij mogen buigen in de weg die u gaat met ons leven, met onze kinderen, met onze gezinnen, met de wereld waarin we leven. U kent ons en u doorgrondt ons, u weet ons zitten en ons staan, u weet van verre onze gedachten. Maar het kan ook zijn, lieve meester, dat wij vanmorgen met een sterk verlangen zijn opgekomen om uw stem te horen. Dat er een honger en een dorst in ons hart is naar het leven, naar het eeuwige leven. En dat u vanmorgen uw woord gaat gebruiken naar uw belofte, om ons te versterken, om ons te bemoedigen, opdat we ons hoofd zouden opheffen naar omhoog, van waar onze hulp komen zal. En wij willen belijden vanmorgen met elkaar, dat wij geen rechten kunnen laten gelden. We willen dat vanmorgen voor u uitstorten uit het diep van ons hart, dat wij de eeuwige dood hebben verdiend. Als u in het recht zou treden en gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zou vanmorgen voor u kunnen bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Dat schept verwondering, aanbidding. Dat geeft kleine gedachten van onszelf en grote gedachten van u, dat u in Christus ontfermend bent over ons en onze kinderen. We bidden daarom om een zegen over uw eigen woord. We bidden om het hemels manna, dat het vanmorgen neer mag dalen, dat we mogen buigen en het op mogen rapen en op mogen eten. Dat ons hart vrolijk en verblijd mag zijn, al zijn de omstandigheden misschien niet altijd gemakkelijk, maar dat wij vreugde en blijdschap mogen scheppen in u de Heere die eeuwig leeft. In die verwachting zijn we vanmorgen naar uw huis gekomen. We verwachten van u grote dingen, omdat het genade, genade alleen is. En daarom hopen wij en verwachten wij op u in de dienst van het woord en in ons leven. Heren, we hebben heel veel namen opgenoemd. Anneke van Eyck, die deze week geopereerd moet worden, wil u bij haar zijn met de handen van de doktoren en laat het een wonder in haar ogen zijn dat u omziet naar mensen, naar lichaam en naar ziel. We bidden ook voor het echtpaar, koning Dunselman, wat 50 jaar getrouwd is. Heren, dat u ze bij elkaar hebt gehouden en dat ze ook in de dienst van morgen aan u worden opgedragen, omdat u het bent die hun leven hebt vastgehouden. We willen u ook dankzeggen dat u levens vasthoudt door uw hand ertussen te houden, waar anderen van de week de dood moesten onder ogen zien, worden anderen gespaard. En dan bent u het die onderscheid maakt waar het niet is. Laat verwondering zijn in het gezin en aanbidding aan de voet van het kruis. Heren, we bidden ook voor Mariette. U kent haar, u weet van donkere dalen, van de gangen van de schaduw van de dood. O Heren, u hebt gezegd, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Al moet ik gaan door het dal van de schaduw van de dood. Dan zal ik niet vrezen. Wil u haar sterken, wil u haar er bovenuit tillen door uw kracht in haar zwakheid. En geef dat de duivel mag vluchten en dat ze hem mag schelden. Ontfermt u zich zo over allen die het psychisch moeilijk hebben, die soms door zulke onmogelijke wegen moeten gaan. We bidden ook voor de familie Simon, waar u jong leven, wat maar een paar maanden hier op deze aarde met veel moeite en inspanning hebt mogen zijn, hebt weggenomen. Wij bidden voor die familie en voor die ouders. Laat het tot eer en tot verheerlijking zijn, dat uit de mond van kinderen en zuigelingen uw lof verkondigd mag worden. Wees zo met allen die rouwen over het verlies van een geliefde, waar littekens en sporen getrokken zijn die nooit meer weggaan, die we meedragen tot in het graf, wil u troosten zoals u dat alleen maar doen kan. Heren, we bidden ook voor de verspreiding van de folder. We zijn ons bewust dat uw zegen alleen het is die heil geeft aan degene die het leest. Wil u onze jongens en de ouderen bewaren, dat we ons niet in verzoeking zouden brengen om in de maalstroom van het leven van Halloween meegenomen te worden. Omdat we denken dat het een spelletje is. Maar o God, open onze ogen, omdat we waakzaam mogen zijn en staande mogen blijven wanneer er aan ons en onze kinderen wordt getrokken. We bidden ook voor de groep die weggaat naar Roemenië om daar hulpverlening te geven. Zegen ook dat werk daar buiten de grenzen van ons land. Zo storten we ons hart vanmorgen uit als een rechteloze. Steunend op uw belofte dat u gedachten van vrede hebt gehad en niet van kwaad. En ik wil ook vanmorgen bidden voor hen die geestelijk worden beproefd en die door donkere dalen moeten gaan. Die de troost en de vrede en de blijdschap in u, Heer Jezus, moeten ontberen. Door eigen schuld misschien. Door het koesteren en vasthouden van de wereld en van bepaalde zonden. Dat ze in duisternis dwalen. We bidden of dat u de banden wil verbreken en het licht wil laten stromen door de prediking van het woord. Opdat ze uw lof mogen verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Wees met onze broeder hier en met de broeders in de kerkenraad. Geef dat wij getrouw mogen blijven en staande mogen blijven in de kerk waarin u ons hebt gelaten. We bidden om een herleving. En daarom bidden we voor uw volk Israël, ook op deze morgen. Dat kunnen we en dat mogen we nooit vergeten, geen dag en geen ogenblik. We herinneren u eraan dat u beloofd hebt dat u spoedig naar dit volk zou komen om te zien. Ontfermt u zich over Abraham, Isaac en Jacob om Jezus wil. Amen. ...27 oktober, dominee Breuren, uw eigen predikant. Hoop dan voor te gaan in beide diensten. En in de morgendienst zal het sacrament van de heilige doop worden bediend. Jammer genoeg geen catechisatie, jongens, deze week en meiden. In verband met de herfstvakantie. Maar gelukkig woensdagavond 23 oktober is er weer een kerkdienst die begint om 19:30. Waar u natuurlijk allemaal aanwezig bent, vanzelfsprekend, toch? De collecte voor het TFC van Marieke Breedveld. Thuisfrontcommissie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang eveneens voor de kerk. We gaan zingen met elkaar, psalm 124. En we zingen het eerste en het tweede, dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. 1, 2 en 3 gemeenten van 124. heb zo tijdens het zingen, jongens en meisjes, gemeente, naar u gekeken. En ik dacht, o God, hoe moet dat vanmorgen? Zoveel mensen, zo'n verschillende achtergrond allemaal, zo'n verschillende situatie waarin u zit. Hoe moet het woord van God bij een ieder binnen kunnen komen? Want er zit iemand vanmorgen, die zong het uit het diep van zijn hart, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Zo kun je vanmorgen in de kerk zitten. Dat het lijkt alsof dat God doof is. Dat het zo anders in je leven gaat dan dat u gehoopt had. En dat u gedacht had, niet alleen u als ouderen, maar ook onze jongens en onze meisjes. Het gaat zo anders als wij dachten. Wij hoopten, we hebben gebeden, we hebben God aangeroepen en de hemel die lijkt gesloten. Van de week zei iemand, God is dood. Ik zeg, zo voelt het. Zo lijkt het soms ook. Omdat wij God niet begrijpen. Jongens en meisjes, God is groot. En wij zijn klein. En God gaat een weg in het leven met u en met mij. Geen confectiewerk. Geen massaproductie. Maar heel persoonlijk gaat God en ieder met een ieder van ons zijn weg. Met Martha. Net weer iets anders dan met Maria. En daarom vanmorgen deze geschiedenis. Want Maria, die zit weggekropen als een bang vogeltje in het rouwhuis met gesloten deuren. En ze laat zich vertroosten door vrouwen die klagen. En die proberen aan de buitenkant net te doen alsof ze met Maria meeleven. Misschien heeft Maria wel gedacht, niemand begrijpt mij. Want Maria had een probleem, hetzelfde probleem als Martha. Ze hadden gehoopt dat hun lieve meester op tijd zou komen, maar hij is te laat gekomen. Misschien denkt u dat vanmorgen ook? Het is te laat. Ook zei iemand van de week, het is verloren. Het kan niet meer. Want toen Lazarus nog leefde, toen kon het nog. Maar de meester is met opzet, notabene, weggebleven. Niet per ongeluk, niet uit onwetendheid, maar expres. Hij heeft expres gewacht totdat Lazarus gestorven was. Daar zit je dan in je huiskamer of in je slaapkamer of achter het stuur van je auto. Te laat. Te laat. Had de Heere maar eerder ingegrepen. Maar nu kan het niet meer. Tenminste, naar onze berekeningen niet. Moet dat nou zo? Waarom gaat het vaak zo? Waarom laat God het zo vaak gebeuren? Het antwoord geeft de Bijbel. De Bijbel geeft het antwoord waarom dat het zo gaat. Want heel deze geschiedenis, het sterven van Lazarus, de gang van Martha en de gang van Maria, het heeft maar één doel. Dat God verheerlijkt wordt. God wordt verheerlijkt door lijden, door verdriet, door tranen. Misschien wel door onmogelijkheden. Waar uw weg en mijn weg doodloopt, daar is God. Martha is de Heer Jezus tegemoet gegaan. En ze heeft onderweg haar hart uitgestort voor haar meester. Maar Maria zit achter gesloten deuren. Een soort Elia, weet u wel, in een spelonk ergens in het duister. Niemand mist Maria. Of toch wel? Ja, er is er één die haar mist, Jezus. Jezus mist Maria. Het staat er zo letterlijk niet, maar het moet bijna wel, dat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Martha: Martha, ga naar huis. Daar achter die dikke deuren en achter die gesloten ramen, daar zit Maria. En zegt tegen haar: de meester is daar en hij roept u. Maar Martha wist dat toch ook. En Martha is toch op weg gegaan, waarom Maria niet? Waarom zijn ze niet als twee zusters samen Jezus tegemoet gegaan? Ik weet het niet. U kunt het misschien wel invullen. Waarom dat u achter gesloten deuren zit en dat u misschien ook weggekropen bent, net als Elia, daar in die rots. Of zoals die bange discipelen, ook achter gesloten deuren. En dan ineens is er iemand, een dienaar van God, of een vriend of een vriendin. En die tikt je op je schouders en die zegt: joh, de meester is daar. Dat had Maria nou net nodig. Maria had net dat setje nodig om uit het huis te gaan. En om naar Jezus te gaan. En deze twee vrouwen die hebben met elkaar gesproken, natuurlijk hebben ze gesproken met elkaar. Ze hebben tegen elkaar gezegd: als Jezus hier geweest was, dan had dit niet gebeurd. Tenminste, dat dachten ze. Zo denkt u natuurlijk. En zo denk ik. Maar God denkt anders. God handelt anders. Boven bidden en boven denken soms uit. Als u hier geweest was, dat had Martha al beleden. En Maria doet precies hetzelfde. Ze beleidt aan Jezus: als u er geweest was. Zoveel krediet hadden ze allebei op Jezus. Maar nu was het te laat. De meester is daar. Vanmorgen is hij er. Hij is in ons midden. En hij wandelt in de gangpaden, met eerbied gesproken. En het wordt u toegeroepen: de meester is daar. En hij roept u. Daarvoor bent u vanmorgen natuurlijk toch naar het huis van de Heere gekomen. U verlangt natuurlijk vanmorgen zijn stem te horen. Ja toch? Een ontmoeting te mogen hebben met de levende Jezus. Daar gaat het om vanmorgen. Maar misschien is er in uw hart ook wel donker. Misschien wel hopeloos. Misschien denkt u wel: het komt nooit meer goed. En ineens, dan is hij er. Zomaar. Maar het is dan niet opgelost. Nee, maar hij is er wel. Als we dat vanmorgen door de Heilige Geest mogen geloven, dat hij er is, al is het niet opgelost. Maar als Jezus er is. Al moet ik dan door het dal van de schaduw van de dood, maar dan zal ik niet vrezen. Want dit is onze grootste ellende, als Jezus schijnbaar niet aanwezig is. Als je van donderdag naar vrijdag over de wereld gaat en dat je zegt: waar is God? Waar is God? Die God waarop je voorheen zo bouwde. Die bij me was toen ik wakker werd en toen ik naar bed ging. Maar waar is die nu? De meester is daar. En hij roept u. Nee, niet in levende lijven. Nee, zo niet. Ook niet door een engel uit de hemel. Ook zo niet. Maar op Gods manier, op Gods wijze. Hoe dan? Door het woord. Door het woord is hij vanmorgen in ons midden. Geloof je dat? Okay. Luister dan. Luister dan vanmorgen wat hij tegen u te zeggen heeft. Want hij wil niet dat u daar wegkwijnt in een hoekje. En hij wil niet dat u moedeloos over de aarde gaat. En hij wil niet dat u op de zee ligt en dat u wanhoopt. Hij wil u vanmorgen troosten, hij wil u vanmorgen bemoedigen door te zeggen, ik ben er hoor, ik ben er echt. Maar ja, je moet dan maar zitten. Maar Maria die volgt toch de roep van haar zuster Maria. Een extra zetje heeft ze nodig. Martha had dat niet, maar u misschien vanmorgen wel. Even door de Heilige Geest. Dat kleine duwtje, weet u wel. Om uit die hoek te komen, uit die duisternis. En de stem van Jezus te volgen. Daar gebruikt God vanmorgen zijn woord voor. Maar wat een toestand zeg. Huilende vrouwen. Klaagvrouwen. Een huilende Martha. Een huilende Maria. En als Jezus dit ziet, dan gebeurt er iets met Jezus. Als hij al die mensen ziet die daar naar het graf gaan. En die mensen die denken dat Maria bij het graf Lazarus wil gaan bewenen. Al die mensen die verdriet hebben. Jezus begint ook te huilen. Maar niet zoals u en ik. Want wij worden soms ook bewogen als die ander bewogen is, toch? Dan heb je jezelf niet meer in de hand. Dan ga je meehuilen, meesnikken. Maar Jezus, daar is het anders. Jezus laat zich niet overmannen door verdriet wat hij ziet. Maar Jezus heeft de macht over zijn gevoel en over zijn tranen. Maar Jezus wil heel bewust laat hij zijn tranen gaan. Hij had macht, macht om die tranen in zich te houden. Dat zegt het Griekse woord ook. Hij liet het toe dat hij ontroerd werd in de geest. En dan denken wij natuurlijk, waarom huilt Jezus? Ik denk dat de Bijbel daar wel iets over zegt, waarom dat Jezus huilt. De Bijbel zegt ook dat de Joden dachten dat Jezus huilde om Lazarus. Er staat er heel nadrukkelijk, de Joden dachten dat. En ze zeiden, kijk, zo lief heeft hij hem gehad. En daarom kende Jezus ook verdriet. Weet je wel, smart. De pijn, hij wist ook wat dat was. Als je iemand moet afstaan, los moet laten. Afstand van iemand moet nemen waar je geen afstand van kunt nemen en wil nemen. Jezus wist wat dat verdriet was. En toch denk ik dat het niet echt het verdriet en de tranen van Jezus waren. Het had een andere oorzaak. Het lag veel dieper. Het was veel heftiger. Het was veel aangrijpender. De Zoon van God huilt. En hij wist dat hij Lazarus over een uur uit de dood zou oproepen. Dat wist hij. Het was niet nodig om te huilen. Om het verlies van Lazarus. Want Jezus wist het. De naam van God die zal verheerlijkt worden in de opstanding van Lazarus. Waar huilt Jezus dan om? Waar huilt u om? Waar huilen wij om? Waar gaat het eigenlijk over? Jezus huilt. Weet je waarover? Over wat de zonden teweeg hebben gebracht. Heb u zo ook wel eens een rouwbezoek gebracht? Dat u niet alleen verdriet en tranen had om het verlies van een geliefde. Maar dat u huilde. Wat de gevolgen van de zonde teweeg hebben gebracht. Dat kinderen van God moeten lijden. In het duister moeten zitten. Dat ze overmand worden door verdriet. Wat hun keel doet dichtknijpen. Jezus ziet wat de gevolgen waren van de zonde. En weet u wat er staat in de grondtekst? Dat hij verontwaardigd wordt. Hij huilde. En hij werd verontwaardigd. Want hij zag door de zonde heen die hand. waar hij straks daar aan het kruis, zeven dagen later, gaat Jezus naar het hout. En dan wordt hij oog in oog geconfronteerd met de dood en met de gevolgen van de dood. En Jezus huilt. Maar is ook boos, verontwaardigd. Verontwaardigd op de duivel. Op de zonde. De zonde die zulke diepe sporen hebben getrokken. En Jezus huilt. Jezus was niet bang van de dood. U wel? Bent u bang van de dood? Want Jezus gaat straks de dood tegemoet. Hij vluchtte niet voor weg. Maar hij gaat hem tegemoet. Straks zal hij oog in oog staan met de dood en met de duivel. Wat kunnen wij soms bang zijn, hè? Bang zijn voor de dood. De laatste vijand, kind van God, de laatste vijand. Als je dan daar dat tafereel ziet dat Jezus naar het graf gaat van Lazarus. En hij gaat erheen in het geloof en in de kracht van God. En hij bidt in zijn hart of dat zijn vader hem wil horen nadat zijn vader hem beloofd heeft. Dat zegt hij ook even later. Vader, ik weet dat u altijd naar mij hoort. Jezus bad. Met gevouwen handen ging hij de dood tegemoet. Niet omdat hij de dood geen erge vijand vond. Het was een verschrikkelijke vijand. Het was een onbarmhartige vijand. Een vijand die niemand spaart, de dood. Maar Jezus gaat hem tegemoet. Daar moet je Jezus voor zijn. Daar moet je de Zoon van God voor wezen. Die natuurlijk wist van de kracht en de macht van de dood en van de Satan. En toch, hij vreesde niet. Hij bad in zijn hart, Vader, verheerlijk uw naam. Daar ging het Jezus om. Bij u ook. Door de dood heen. Maar zijn naam die moet eeuwig de eer ontvangen. Daar gaat het over. En dan gaat God soms een moeilijke weg. Soms een verdrietige weg. Soms een weg die mensen niet kunnen begrijpen. Maar God gaat zijn weg. Want God is altijd bezig om zijn naam te verheerlijken. Een verontwaardigde Jezus. Nee, hij huilde niet om Lazarus in de eerste plaats. Huilen vanwege de zonde. Kennen we dat nog, gemeente? Hebben we dat nog, als het zelfs geen eigen vlees en bloed is, maar dat je alles ziet op de wereld bijvoorbeeld, wat er in Syrië gebeurt en wat er met de kinderen van God gebeurt in de wereld, dat je denkt, o God, wat hebben de zonden teweeg gebracht? Maar luister eens. We blijven niet staan bij verdriet. We blijven niet staan bij de macht van de zonde. Want Jezus leeft. En omdat hij leeft en hij macht heeft over de dood en over het graf. Dat is de prediking van morgen. De prediking, onze enige troost, dat Jezus leeft. Hé jongens, daar moest hij wel zelf ook eerst de dood voor ingaan. En toen dacht de wereld, en zelfs zijn kinderen, dat het voorbij was. Maar Jezus was de enige die de dood heeft overwonnen. En hij heeft de sleutel van de dood en van de hel meegenomen uit de dood. En deze Jezus, die verkondigen wij u. Waar u het moet verliezen en waar u het moet opgeven en waar u ten onder gaat, daar is Jezus. Ik ben de opstanding, zegt Jezus, en ik ben het leven. Hé Martha, Martha, geloof je dat? En Martha spreekt uit in haar verdriet, ja Heere, ik weet dat u straks... Straks. Martha, niet straks, maar nu. Nu gaat het gebeuren. De naam van mijn vader die wordt verheerlijkt. Terwijl ik de weg nog moet gaan. Ik moet de weg nog gaan naar het kruis. Ik moet eerst nog sterven, Martha. Maar nu een voorproef. Dat ik de macht heb gekregen van mijn vader. Over dood, hel en graf. Jezus staat bij het graf. En hij gaat iets doen waar iedereen van zegt, krankzinnig. Dit kan gewoon niet. Dit is God verzoeken. Maar Jezus staat daar als machthebbende. En hij wist, in het licht van zijn vader, wat hij ging doen. Martha wentelt die steen van het graf af. Meester, het kan niet. Hij ruikt al. Hij ligt al 4 dagen gewikkeld daar in die spelonk. Martha wentelt die steen af. En Jezus staat daar voor het open graf. Martha, met hulp waarschijnlijk, heeft die steen wel moeten afwentelen. Dat wel. Maar Martha kon Lazarus niet levend maken. Jezus wel. En Jezus doet het. In een machtswoord wordt Lazarus levend. In lijkdoeken komt hij uit de spelonk. Maar hij leeft. Al die omwinselen, die getuigen van de dood. Maar Lazarus leeft. Omdat Jezus gezegd heeft, kom uit, Lazarus. Toen moest de dood, Lazarus loslaten. Wonderlijke geschiedenis. U zegt misschien, gebeurt het vandaag dan nog? Als dit zou gebeuren, dominee, dan zou ik het geloven. Echt waar? Denkt u dat echt? Als dat vandaag zou gebeuren, zou dat het wezen wat u uit uw dood doet ontwaken? Nee. Al zullen de doden opstaan, dan zal uw dood daar niet door worden overwonnen. Maar weet u wat u vanmorgen overwint? Het machtswoord van Jezus. Hij spreekt vanmorgen tot doden. En hij heeft macht om doden levend te maken. En zo zit je misschien vanmorgen wel in de kerk. Wel een beetje luguber, hè? Vooral als je bang bent van de dood. Een beetje luguber dat je hier in de kerk zit met grafdoeken. En dat alles getuigt van uw dood. Van uw dood. Ik bedoel natuurlijk uw geestelijke dood. Maar je kunt ook hier zitten als een kind van God. En dat je zo dodig bent. Zo geestelijk dodig. En dat Jezus zegt, ik ben de opstanding. Wat bedoelt hij nou eigenlijk, jonge mensen? Wat bedoelt Jezus nou om te zeggen tegen Martha en tegen jou en tegen mij? Ik ben de opstanding. En die in mij gelooft, jongens en meisjes, die zal leven. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt God dat dan in je leven? Nou, in de eerste plaats vanmorgen even een woord tot hen die vanmorgen in de kerk zitten als een geestelijke dode. Die niet bewogen zijn over hun eeuwig heil. Die willen leven en genieten. En we zien wel hoe het afloopt. Met een gedoopt voorhoofd. En ze zitten vanmorgen in de kerk. Het interesseert hen eigenlijk niet. Ik zie ze dommelen vanmorgen. Ze hebben geen belang bij hun eeuwig heil. U toch niet? Maar ik verkondig u vanmorgen dat God belang heeft bij uw eeuwig heil. En dat Jezus vanmorgen laat verkondigen door zijn knechten dat hij de opstanding is. Er is maar één manier om uit dat dode graf op te staan. Nee, niet door geld en niet door zilver. Niet door vrome werken. Maar er is maar één manier om geestelijk levend te worden. Deze Jezus, die u verkondigd wordt, die moet vanmorgen omhelst worden. En dit is het wonder, jongens en meisjes, dat deze Jezus jullie wordt aangeboden in het woord. Ik zie zoveel mensen die zijn zo druk met van alles en nog wat. Maar vanmorgen leg ik de Heer Jezus in de schoot van uw hart. Als dienaar, als bedienaar, als een boodschapper van Christus wegen. Een levende Jezus. Een ieder die op hem vertrouwt, die één wordt met deze Jezus, die zal leven. Daar gebeurt iets mee. Die staat op van binnen uit zijn dood en die wordt levend. Alleen omdat hij in aanraking komt met een levende Jezus. Heel veel mensen willen van alles hebben. Een gebed, een geestelijk hart, een geestelijke situatie, vrome werken, maar ze maken u niet levend. Een levende Jezus, die wordt in de schoot gelegd van een dode zondaar. En een ieder die op hem vertrouwt, zegt de Bijbel, die heeft het eeuwige leven. Dan vindt er een soort opstanding plaats van binnen in je hart. Van de dood naar het leven. En daar gaat het vanmorgen over. En hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk dat een dode zondaar levend wordt? Omdat Jezus leeft. Over 7 dagen gaat hij naar het kruis. Voor al degenen die in hem geloven, gaat hij daarvoor naar het kruis. Maar hij gaat niet voor gelovigen naar het kruis, maar voor zondaren. Bent u dat? Dat bent u toch? Niet zomaar één. Maar is Jezus daarvoor naar het kruis gegaan? Voor zondaren. Toen wij nog zondaars waren. Toen er nog niks bij ons was. Toen ging hij naar het kruis. En ik ging toen met hem mee. U ook? Het geloof neemt mij vanmorgen mee naar het kruis. En Jezus werd in het graf gelegd, in mijn graf, in mijn graf. Hij werd gelegd in mijn dood. En als hij daar gebleven was en ik met hem, was het verloren. Maar wij verkondigen u dat Jezus niet in de dood is gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. En het geloof zegt vanmorgen, hij heeft ook mijn dood overwonnen. Hoe weet u dat, dominee? Door het geloof. Door te mogen weten dat je één bent door het geloof met Christus. En dat hij in mijn dood gelegd wilde worden. In uw dood. En dat hij op zal staan uit de doden. En dat ik samen met hem, ook opstaat uit de doden. Zo word je geestelijk levend. Niet door wat u doet en wat u niet doet of wat u wel doet. Maar je wordt alleen maar levend door de vereniging met Jezus. Stop ermee om zo druk bezig te zijn met jezelf. We nemen elkaar mee naar de dag van de opstanding. Dat is de dag van het nieuwe leven. Wat u en ik niet meer konden en wat er in ons niet meer bij machten was, dat heeft Jezus gedaan. Hij is afgedaald in mijn dood. En ik riekte al. De doodslucht kwam er vanaf. Maar Jezus kwam in mijn graf. En ik ben samen met hem opgewekt in een nieuw leven. Ik heb heel vaak Kolbrugge gelezen in mijn leven. Kolbrugge die het geheim telkens probeerde onder woorden te brengen, jongens en meisjes. De mensen wilden zo graag horen wat Kolbrugge allemaal mee had gemaakt. Die mensen kom ik ook heel vaak tegen. Die willen zo graag wat meemaken. Maar toch gaat het allemaal nog steeds om u en uzelf. Om uzelf. Maar het gaat helemaal niet om u. Het gaat om Jezus. En dan zeiden ze tegen Kobrugge, vertel je bekering nog eens. Nou, zegt Kobrugge, dat doe ik graag. En de mensen dachten, nou gaat het komen hoor. Toen zei hij, dan moet je met me meegaan naar Golgotha. Ja, maar Kobrugge, wij willen je bekering horen. Moet je meegaan naar Golgotha. En toen Jezus daar aan het hout hing, toen hing ik daar samen met hem aan het hout. Toen Jezus van het hout werd afgehaald en in het graf werd gelegd, toen werd ik samen met Jezus ook in dat graf gelegd. En was Jezus in het graf gebleven, zegt Romeinen 6, dan was ik ook in het graf gebleven. Maar halleluja, hij is opgestaan. Jezus leeft, en als Jezus leeft, dan leef ik ook. Zo. En ontvang ik door zijn dood en door zijn opstanding, ontvang ik een nieuw leven. Zo werkt de Heilige Geest in harten van mensen. Een roepende Jezus. U moet bij hem zijn, gemeente. Want alles wat u doet en niet doet, weegt niet mee tot uw eeuwig behoud. Maar weet u wat meewerkt? Waar we het alleen van verwachten, van een dode Jezus, die levend is geworden. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Gelooft u dat? Gemeente van Waarde, gelooft u dat? Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat je straks naar huis mag gaan en dat het in je hart gaat jubelen. Dat overstijgt je dood. Dat overstijgt je machteloosheid. Dat overstijgt je moeite. Als Jezus leeft, leef ik ook. Is dat alles? Dat is alles. Niks eraf en niks erbij. Het is Hij alleen. En daarom de vraag, hoe krijg ik er deel aan? Nou, u kunt er zelf niet komen, want u bent dood. U hebt geen voet om te lopen. En u hebt ook geen armen om hem te omhelzen. Hoe moet het dan, dominee? Dat hoor ik natuurlijk heel vaak. Heel vaak zeggen mensen, ik kan het niet en ik heb het niet, dominee. Of wil u het niet? Ik denk dat u het niet wil. Ik denk dat u nog liever een poosje in de dood blijft wentelen, of niet? Je went aan die doodslucht, toch? Totdat het leven verkondigd wordt. Het leven is Jezus. Dan wordt je dood echt dood. Maar als u er nou niet komen kan, hoe moet het dan goed komen? Daar heeft God voor gezorgd. Ook daar heeft God voor gezorgd. U hebt nergens voor gezorgd. U zorgt voor uzelf. Voor uw portemonnee en voor uw bankrekening. En voor uw ego en voor uw begeertes, daar zorgt u voor. En de eeuwige dood staat u straks te wachten. En u zorgt nog beter voor uw honden en voor uw katten als voor uw eeuwig behoud. Maar God zorgt. God heeft gezorgd dat een dode zondaar een levende Jezus zou kunnen omhelzen. Daarom ben ik ook vanmorgen gekomen naar Waarden. Om die Jezus in uw schoot te leggen. Want u kunt er niet komen, gaat niet lukken. Dan bent u natuurlijk al achtergekomen, toch? Het lukt gewoon niet. Je hebt 1000 voornemens, maar er komt niks van terecht. Nee, maar het is van de andere kant. Het komt van de overzijde. God laat zijn dienaren geen verhaaltje vertellen. En niet zomaar een praatje houden. Maar ik heb een boodschap uit de hemel. Nee, geen miljoen. Nee. Geen lang leven, ook niet. Iets veel groters, iets veel heerlijkers. God heeft zijn enige geborene zoon gegeven. In het hart van zijn dienaren. En wij zijn boodschappers van Christus wegen. Voor u. Voor jou. Even goed luisteren. Zeg niet, ik kan niet luisteren. Want de Bijbel zegt dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die het gehoord hebben, die zullen leven. Dat belooft God. Dove zondares, luister. Luister naar het woord van het evangelie. Wij leggen de gekruisigde Christus in de schoot van uw hart. U hoeft er geen moeite voor te doen om zalig te worden. U hoeft ook niet te zoeken naar Jezus, want hij wordt bij u gebracht. Sommigen zijn al 80 jaar en zijn op zoek naar Jezus en hebben hem nog nooit gevonden. Nee, je hoeft niet naar hem te zoeken. Weet je wie er naar Jezus zoeken? Gods kinderen. De bruid uit het Hooglied en de psalmen staan de woorden vol van. Die hebben Jezus gevonden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet hebben gevraagd. Zo, vanmorgen. U hebt er niet om gevraagd. Maar het wordt bij u gebracht. In het kostbare evangelie. En daar ligt hij nu vanmorgen, jongens en meisjes. Ik bedoel het echt heel eerbiedig. Als dienaar, als boodschappenjongen. Christus, Christus. De Zoon van de levende God. Die de dood en de hel geproefd en gesmaakt heeft. Die geworsteld in Gethsemane heeft als een worm en geen man. Deze Jezus. Die wordt gelegd in de schoot van je hart. En waar de Bijbel van zegt, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. U gaat niet verloren, omdat Jezus verborgen is. Jezus is niet verborgen. Hij is geopenbaard in de schriften. Op elke bladzijde van de Bijbel vindt u deze Jezus. Maar dominee, hoe kom ik er? Hoe kom ik er toch? Ik heb al zo lang gebeden. Nee, je moet er niet komen. Hij is bij jou gekomen. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wie wil hem hebben? Wie wil hem vanmorgen hebben? Jezus. Die mijn dood heeft overwonnen. Mijn dood. Die mijn graf teniet heeft gedaan. Die mij het eeuwige leven wil geven. Zo gaan we naar huis. Er valt een scheiding door de gemeente. De scheiding die u zelf maakt. Hij wordt aan ieder aangeboden. Onvoorwaardelijk. Niemand te slecht. Niemand te ver weg. Niemand te verdorven. U kunt alleen uzelf buitensluiten. Omdat u volhardt in uw ongeloof. En volhardt in uw vleeselijkheid. Jongens en meisjes, val deze Jezus vanmorgen nog te voet. En stort je hart voor hem uit. Hoe verdorven en hoe verkeerd je in elkaar zit. En het bloed van Jezus Christus zal je reinigen van alle zonden. En zal je een nieuw hart geven om voortaan voor hem te leven. Dan pas ga je echt leven, jongens. Dan ga je zien hoe dood al die euro's. En al die begeerlijkheden van het vlees, hoe dood die zijn. Jezus leeft. Hij is de liefste en de schoonste van alle mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij is de man van smarten die verzocht is geworden in krankheid. Maar laat het niet zijn dat een iegelijk van u, een ieder van u, zijn aangezicht verbergt voor deze Jezus. Want buiten Jezus ga je voor eeuwig verloren. Dat kan niet waar zijn, toch? Voel eens aan je voorhoofd. Je bent gedoopt. Je zit vanmorgen in het huis van God. Daar heb jij niet voor gekozen, maar daar heb God voor gekozen. Waarom doet God dat, dominee? Om mij verloren te laten gaan? Nee, om jou te behouden. Er is blijdschap in de hemel straks. Wanneer je alles van jezelf loslaat, mijn vriendin. En roept uit diep van je hart, geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten deze Jezus, jongens, is geen leven. Maar wie hem heeft, die heeft het leven. Nee, dan gaat alles niet over rozen. Nee, juist niet. Maar dan gebruikt hij alle dingen in je leven om zijn naam te verheerlijken. Door dood en door graf. Door moeite en door verdrukking. Maar de liefde van Jezus overstijgt alle moeite en pijn en verdriet. Wie deze Jezus heeft, Daar zeg ik tegen, ga naar huis. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen met de gebeden in de consistorie. Ga heen in vrede. Rust. Vrede. Omdat ik Jezus zie. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. De 13e vers zijn organist. Voor u maakt het niet zoveel uit, hè, maar voor ons wel. Wie heb ik nevens uw omhoog? Ik had vers 12 opgegeven, maar moet 13 zijn. Wie heb ik nevens uw omhoog? En wat zal mijn hart en wat zal mijn oog op aarde naast u mij toch lusten? Het 13e vers van 73. Laten we bidden en danken, gemeente. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat hebt u beloofd. Vanmorgen is het gebeurd. U hebt het liefste wat u had neergelegd in het midden van de gemeente. Binnen handbereik. Onbegrijpelijk. O Vader, wat u 2000 jaar geleden gedaan hebt. Hebt u ons laten verkondigen. Hebt u ons zo dicht bij onze jongens en meisjes gebracht. Dat niemand meer kan zeggen vanmorgen het is voor mij niet. Dan moet u wel oneindig barmhartig zijn en groot van goede tierenheid. Want u schenkt deze boodschap niet aan vrienden, maar aan vijanden. Vanmorgen zit er een in de kerk, heren, die vecht tegen zijn vijandschap. Maar de liefde van Christus kan alleen zijn hart verbreken. Die Heer Jezus die u zo dichtbij gebracht heeft. Bij mensen die niet naar God zochten en niet naar God hebben gevraagd. Ondanks dat ze in de kerk zitten. Maar u bent het vanmorgen geweest die naar ons hebt gevraagd. Zie, ik sta aan de deur, hebt u vanmorgen gezegd, en ik klop, en indien iemand mijn stem hoort en mij opendoet, ik zal bij hem binnenkomen. Misschien wel te groot om te geloven, heren. Het is menselijk gesproken ook niet te bevatten. Wij aanbidden en we buigen voor u neer. Want het moet niet bevat worden en het moet niet uitgelegd worden, maar het moet geloofd worden. Wonderlijk dat u dat geloof ook geeft vanmorgen. Omdat we uw Heer Jezus aan het hart zouden drukken en dat we één worden met hem. In zijn dood, in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. U zegt in uw woord dat de Heere Jezus zijn kinderen heeft meegenomen in de hemel. En dat ze daar bewaard worden in Christus bij God. En dat hun leven daar verborgen ligt waar geen roest en mot meer bij kan. We aanbidden uw grote naam. We prijzen de rijkdom van uw genade. En we buigen, heren, als u mens verloren laat gaan, dat het eigen schuld is. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Maar vanmorgen wil u de benen onder ons lijf vandaan halen, om te leren buigen. Buigen aan uw gezegende voeten. Laat uw kinderen vanmorgen vertroost en bemoedigd zijn. En dat de lofzang mag opklimmen uit Sion Salen tot u met stil ontzag. En dat die weerbarstige jongen die de vijandschap in zijn hart gevoelt door de liefde van Christus vanmorgen wordt overwonnen. En dat die vrouw die zo worstelt met haar zonde uit het verleden en uit het heden, dat zij vanmorgen op het bloed van uw lieve zoon mag leren steunen en zich mag leren verlaten. En hij die vanmorgen dacht, het kan voor mij niet meer, dat u het vanmorgen zo dicht aan het hart legt, dat we als het ware de klop en de stem van u horen door het woord tot eer van uw grote naam. Bedankt, Heere, dat u opnieuw het hemelsmanna uit de hemel hebt laten neerdalen en dat het rondom ons heen ligt. We bidden daarom voor de wereld, voor prostituees, voor de drugsverslaafden. Voor hen die wankelen aan de rand van de afgrond. Of die misschien met gedachten lopen, laat ik er maar een eind aan maken. Dat de duivel hun influistert, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben en daarom niet meer bekeerd kunnen worden. We dragen ze aan u op, ontfermt u zich, tot eer en tot glorie. Want wat zult ge dan met uw grote naam doen? Zullen de volkeren van rondom dan zeggen, zijn dat die kerkmensen van waarde? Ontfermt u zich, om uw verbond, om Jezus wil. Amen. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning, het 16e vers van Psalm 68. wel mee naar huis nemen, hè, jonge mensen. Want de duivel die is al bezig om het zaad al weg te pikken. Wees op je hoede. Neem het mee. Misschien ben je dat helemaal niet gewend. Maar misschien heb je wel verkering of zo. Maar ga samen eens even naar boven. Buig samen je knieën. En zegt: Heere God, ik heb vanmorgen gehoord dat het in de schoot van mijn hart is gelegd. Maar hoe wordt het nou mijn eigendom? Hoe krijg ik er nou deel aan? Doe dat, vaders, moeders. Neem deze boodschap mee naar huis. God heeft het eeuwig heil voor u klaargelegd. Ga dan heen in vrede. En ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegen u. En hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven u allen vrede. Amen.